Тест. Goedenavond, gemeente, broeders en zusters. Namens de kerkenraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn, hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Zonneberg zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen Psalm 135, vers 9. De afgoon van het heidendom, goud of zilver, goon in schijn, hebben lippen, maar zijn stom. En ook vers 11. Israëllers, loof altzaam uw God, de God der eer. De verzen 9 en 11 van Psalm 135. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader. En van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij willen deze dienst vervolgen met samen te zingen uit Psalm 96. En daarvan de eerste drie verzen. Zingt, zingt een nieuw gezang de Heere, zing aarde, zing die God ter ere. Nu moet uw tong de heidenen noden, meldt alle volken zijn geboden. Al de afgoon zijn slechts ijdelheden. Psalm 96, de eerste drie verzen. Thank you. Nadat wij ons geloof hebben beleden, willen we zingen lied 331. Jezus leeft in eeuwigheid. Verbonden met Gods wereldwijde kerk willen we ook vanavond ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof belijden met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis, waarbij een ieder van u met mij in zijn of haar hart aldus spreekt: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar op de derde dag is hij weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We gaan samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Hemelse Vader, ook vanavond mag weer uw woord centraal staan. Hier in deze dienst. In deze dienst van het woord. Met uw woord wilt u ons van dienst zijn. Wat een voorrecht is dat. En als dat mag gebeuren in alle vrijheid en ongestoord, Als we vernamen dat opnieuw in Burkina Faso een aanslag werd gepleegd op christenen die daar samenkwamen in de kerk. We bidden u voor hen. En geef, Heere God, juist in die gebieden waar het geloof onder druk staat en verdrukt wordt, of u nabij wil zijn, uitkomst wil geven, maar bovenal vertrouwen op u. Heere God, schenkt dat ook aan ons. Wil ons niet voorbij gaan. Als we zien op onszelf, hebben we niks verdiend. Maar als we zien op u, mogen we verwachtingsvol zijn. U opent uw hand en ook uw mond en u verzadigt met het goede van uw kant. Wil dat ook vanavond weer doen, voor het eerst of opnieuw. Hier in de kerk, als ook thuis, bij wie meeluistert. En geef ons met elkaar uw zegen. In ons luisteren en spreken, in ons orgelspel, in ons zingen. Opdat we u bedoelen. De God die trouw houdt, trouw blijft. En die nooit loslaat wat u beloofde. Neem ons in uw hoede. Dan is het goed en dan komt het goed. En vertrouwend op u kunnen we ook de toekomst tegemoet. De toekomst die in uw hand ligt. En die met de tijd en met de dag en met het moment dichter op ons toekomt. Help ons, o God, om het zo van u te verwachten. En laat ons met elkaar een goede dienst mogen hebben. We vragen het onverdiend, enkel uit genade. En dat betekent omwille van de weg en het werk wat de Heer Jezus heeft volbracht aan het kruis. En daarom bidden we het in zijn naam alleen, uit genade. Amen. Wij willen met elkaar lezen uit de Bijbel en wel de tweede brief die Paulus schreef aan de gemeente in Korinthe, 2 Korinthe. Zesde hoofdstuk. En dan lezen we door tot en met het eerste vers in hoofdstuk 7. 2 Korinthe 6 tot en met 2 Korinthe 7 vers 1. En dan schrijft de apostel Paulus: en als medearbeiders van God roepen wij u er ook toe op de genade van God niet te vergeefs ontvangen te hebben. Want hij zegt: in de tijd van het welbehagen heb ik u verhoord. En op de dag van het heil heb ik u geholpen. Zie, nu is het de tijd van het welbehagen. Zie, nu is het de dag van het heil. We geven in geen enkel opzicht enige aanstoot, opdat de bediening niet gelasterd wordt. Maar in alles bewijzen we onszelf als dienaars van God, in veel volharding, in verdrukkingen, in noden, in benauwdheden, in slagen, in gevangenissen, in oproer, in ingespannen arbeid, in nachten zonder slaap, in vasten, in reinheid, in kennis, in geduld, in vriendelijkheid, in de Heilige Geest, in ongeveinsde liefde, in het woord van de waarheid, in de kracht van God, door de wapens van de gerechtigheid, aan de rechter en aan de linkerzijde, door eer en oneer, door kwaad gerucht en goed gerucht, als misleiders en toch waarachtige, als onbekende en toch bekende, als stervende en zie wij leven, als bestraft en toch niet gedood, als bedroefde, maar toch steeds blij, als arme, maar die toch vele rijk maken, als mensen die niets hebben en toch alles bezitten. Onze mond heeft zich vrijmoedig voor u geopend, Korintiërs. Ons hart staat wijd open. U neemt geen kleine plaats in ons hart in, maar zelf bent u enghartig. Zet dan ook van uw kant ik spreek als tot mijn kinderen, uw hart wijd open. Vorm geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid? En welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis? En welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial? Of wat deelt een gelovige met een ongelovige? Of welk verband is er tussen de tempel van God en de afgoden? Want u bent een tempel van de levende God. Zoals God gezegd heeft, ik zal in hun midden wonen en onder hen wandelen en ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. Ga daarom uit hun midden weg en zonder u af, zegt de Heere, en raak het onreine niet aan en ik zal u aannemen. En ik zal u tot een vader zijn en u zult mij tot zonen en dochters zijn, zegt de Heere, de Almachtige. Omdat we dan deze belofte hebben, geliefde, laten we onszelf reinigen van alle bezoedeling van vlees en geest en de heiliging volbrengen in het vrezen van God. Tot zover onze schriftlezing. Wij willen vanavond stilstaan in het kader van man en vrouw bij vers 14a. Vorm geen ongelijk span met ongelovigen. Voordat we dat overdenken met elkaar, willen we eerst nog zingen uit Psalm 115. En daarvan de versen 1, 2 en 6. Niet ons, o Heer, niet ons, uw naam alleen. Nochtans is God het doel van onze lof. Vertrouw op God, gij allen die hem vreest. 1, 2 en 6 van Psalm 115. Gemeente des Heren, je kent dat misschien wel. Het zij voor jezelf, het zij voor je kind. Je kwam thuis, helemaal in de wolken. Je had een vriendje, een vriendin. En wat gebeurt er dan vaak? Dan worden je ouders wat nieuwsgierig. En die beginnen dan van lieverlee zo wat voorzichtig een aantal vragen te stellen. Hoe oud? En wat doet ze? En waar woont ze? En uit wat voor nest komt ze? En vroeger was ook een heel belangrijke vraag van welke kerk dat hij was. Ja, hoe kom je aan elkaar? Waar heb je elkaar ontmoet? Dat kan via een datingsite. Dat kan onderweg, via het werk. Op vakantie, op oh zoveel manieren en terreinen. En vaak dan, laat maar eerlijk zijn, dan ga je af op het eerste gezicht. En hij, zij ziet er best wel leuk uit. Het oog wil ook wat. Alleen, verkijk je niet. Nee, dan hadden die jongens uit het Oude Oosten, uit de tijd van de Bijbel, het Oude Testament, het toch een stuk gemakkelijker, als je dat zo leest. Want je vader die stuurde er gewoon een knecht op uit, om voor jou een vrouw te zoeken. En die kwam dan mee naar huis. Na verloop van tijd. Zo gebeurde dat met Isaac. We kennen de geschiedenis denk ik wel. Rebecca, die werd voor hem gehaald. Nooit eerder gezien. Nooit eerder gesproken. Maar zij was het. En zij werd het. En Isaac die trouwde niet voordat hij 40 was. Staat er in Genesis 25. Maar ook al heb je haar wel eerder gezien en heb je haar wel eerder gesproken, dan kunnen er soms nog van die geheimen zijn, hè, die je nooit in elkaar gevonden had, achter elkaar gezocht had. Dan kunnen er van die geheimen zijn die soms zelfs letterlijk meegesmokkeld worden. Neem nou Rachel, als ze uit haar huis, ouderlijk huis, vertrekt naar Kanaan, dan neemt ze een aantal van haar vader gestolen afgodsbeeldjes mee. De terafim. Want dat is haar ding. Zit je dan op één lijn naar God toe? Naar elkaar toe. Nou hebben we vanavond een tekst uit de Bijbel voor ons. geschreven door de apostel Paulus. Misschien wel een heel bekende tekst. Vorm geen ongelijkspan met de ongelovigen. Wat wordt daar bedoeld? In de Statenvertaling worden nog weer andere woorden gebruikt. Trek niet een ander juk aan met de ongelovigen. Misschien ken je dat gezegde. Dat werd vroeger nog wel eens gebezigd. Twee geloven op één kussen, daar slaapt de duivel tussen. Dat is heftig hoor, om het zo te zeggen. Ik heb ook eens een dominee horen zeggen, naar aanleiding van dat gezegde, wat soms heel gemakkelijk wordt geconcludeerd en wat heel gemakkelijk wordt aangevoerd en neergezet en geponeerd. Die dominee die zei van, ja, maar vergis je niet in de huwelijken met één geloof op twee kussens. Met andere woorden, hij bedoelde, dat komt ook genoeg voor dat je dan weliswaar allebei wel gelooft, maar het er samen niet over hebt. Het samen toch niet kunt beleven. En erover kunt hebben en uitpraten. Eén geloof op twee kussens. Twee geloven op één kus. Het gevaar is dan groot, hoe dan ook, één op twee of twee op één, dat je langs elkaar heen leeft. Langs elkaar heen gelooft. Ja, maar als je nou elkaar belooft dat je elkaar vrij laat, dat je elkaar geen strobreed in de weg legt, dat kan. Je kunt elkaar heel veel beloven. Zoals ook het vrijlaten in het dienen van God. Maar vroeg of laat, je kunt er haast op wachten, leidt dat toch gemakkelijk tot problemen. Het begint meestal als de kinderen komen. Want als de een gaat voor een opvoeding zonder God en de ander gaat voor een opvoeding met God, dan heb je het al. Het is goed om je daarvan bewust te zijn en erover gesproken te hebben. Bij wijze van nog voordat je besluit welke soort laminaat je in je huis legt. De taal die Paulus hier gebruikt, het beeld dat hij hier schetst, het voorbeeld, komt uit de landbouw. En dat kom je ook al eerder tegen in de Bijbel. Misschien goed om dat er ook even bij te noemen. Je kunt het vinden in Deuteronomium 22, het Oude Testament. Meer had Paulus ook niet om uit te putten. De Bijbel bestond voor hem alleen maar uit het Oude Testament. En daar stond ook tussen een aantal andere leefregels: u mag niet ploegen met een rund en een ezel tegelijk. Nou, zowel de woorden die Paulus spreekt in 2 Korinthe 6 vers 14a, als die daar staan in Deuteronomium 22, zijn woorden uit de tijd, zeg maar, dat landbouwmechanisatie, dat was er nog niet. En heel veel gereedschappen en karren of iets wat daarop leek, die werden voortgetrokken door dieren. Misschien dat je dat wist als kind. Maar in de vorige eeuw gebruikte men ook wel honden voor een hondenkar of onder een hondenkar. Zo'n trouwe viervoeter, weet je wel, die dan voor de aandrijving moest dienen. Daar in Deuteronomium 22 gaat het over een ploeg. Een ploeg die getrokken moest worden door twee dieren om de aarde te doorploegen, de grondbouw rijp te maken. En twee trekdieren die samen onder het juk gingen. Ik heb het al meer vergeleken. Twee emmertjes water halen, dat deed je met een juk, een stuk hout op je schouders, wat gevormd naar de vorm van je lichaam. Wat touwen eraan of kettingen met haken. En daar kon je dan je twee emmers aan pikken om ze ergens anders heen te brengen. Een hout op je schouders. Nou, zo was er ook een juk voor dieren, houten inspanning, zeg maar, wat op de halzen van die beesten werd gebonden. En daaraan zat dan een boom naar achteren toe, waarmee de kar werd getrokken of de ploeg door het land werd gehaald. Het juk werd hen opgelegd, ze zaten ingespannen daaraan vast. En soms werden ze ook voortgedreven. Of ze dat leuk vonden, nee. Want van lieverlee probeerden ze ook van zich af te trappen. En om zich zo van het juk of van de last die ze trokken te ontdoen. En daarvoor had men weer prikkels, doornstruiken soms zelfs, achter de poten van de beesten gehangen. Het is uw hart de verzenen tegen de prikkels te slaan. Zo wordt er over Paulus gezegd, hoe hij omgaat in de christelijke gemeente. Nou, twee dieren moesten dan die ploeg of die kar of net wat trekken. Twee ossen bijvoorbeeld. En er wordt voor gepleit om dat twee dieren van dezelfde soort te laten zijn. Even groot, gelijke tred maken ze dan. En noem maar op, dan ging het werk het meest gesmeerd. En als die beesten uit de pas lopen ten opzichte van elkaar, dan gaat het met het ploegen niet goed. En om er een os en een ezel voor te spannen, dat werd hem ook niet. Een ongelijk juk was dat, met heel veel narigheid. Wat is dat nou daar in Deuteronomium 22? Is dat de een of andere agrarische landbouwkundige les die gegeven wordt aan de Israëlieten? Waarom geeft God dat daar als gebod in Deuteronomium 22? Elke boer die weet dat toch, dat je dat niet doet. Omdat dan het werk niet goed komt. Twee verschillende dieren onder één juk. En wist je het niet, had je het toch gedaan, dan kwam je daar gauw genoeg achter. Dit wordt hem niet. En toch, hè, als je verder leest daar in dat Deuteronomium 22, dan merk je ook dat dat eigenlijk geschreven staat in een breder verband, waarbij er steeds twee dingen worden genoemd die mensen aan elkaar zouden kunnen gaan hechten, bij elkaar kunnen gaan plaatsen, tezamen zouden kunnen gaan gebruiken, maar vanwege hun ongelijksoortigheid laten ze zich niet verbinden. Er wordt ook het voorbeeld genoemd van het zaaien van twee soorten zaad. Nou, dat is niet ideaal natuurlijk als de tarwe tegelijkertijd met de haver opkomt. Want dan wordt het een hele klus om er havermout van te maken. Omdat er zoveel tarwe tussen zit. Met het oog op de oogst, hou het maar gescheiden. Hou het maar bij één soort. En het weven van verschillende soorten stof wordt daar ook genoemd. En achter heel dat hoofdstuk zit eigenlijk de gedachte van laat zwart zwart zijn en wit wit. En zwart en wit tezamen, goed en kwaad, tezamen, dat gaat niet. Het laat zich niet samen dringen en dwingen. Als je die twee samen doet, waar begin je aan? Het eind is zoek. In 2 Korinthe 6, daar gebruikt Paulus dus die uitdrukking uit de agrarische wereld. Hij doet dat wel meer. Op een gegeven moment schrijft hij dat je een dorsende os, die moet je niet muilbanden. Met andere woorden, een dorsende os, een os die dorst, aan het dorsen is, die moet je de gelegenheid geven om van tijd tot tijd ook te eten. Maar uiteindelijk wilde Paulus daarmee zeggen dat je een arbeider ook zijn loon waard moet laten zijn. 2 Korinthe 6. Nou, gebied de eerlijkheid om te zeggen dat het daar gaat over verbintenissen. En dat het daar niet in eerste instantie over een huwelijk hoeft te gaan. Verbintenissen. Allerlei soorten. Maar dan zou je gelijkertijd erachteraan kunnen zeggen van is het huwelijk ook niet een verbintenis dan? Een verbond gesloten voor Gods aangezicht. En wat voor verbintenissen geldt in het algemeen, zou dat dan ook niet heel in het bijzonder gelden voor de meest hechte en intensieve verbintenis die er tussen man en vrouw gesloten kan worden? Het huwelijk. Verbonden, verbintenissen. Paulus wordt heel scherp als hij bijvoorbeeld in datzelfde rijtje ook aanhaalt dat Gods tempel en een afgodstempel, die gaan niet samen. Ja, dat was daar eigenlijk toch best wel aan de orde bij Jacob en bij Rachel met die terafim. En dan wordt er bij ons heel gemakkelijk gereageerd op zoiets van, ach, is dat nou zo erg? Zo'n klein terafimmetje. Neem dat mee als aandenken van thuis, naar je nieuwe huis en je omgeving. Is dat nou zo erg als je gelukkig bent samen verder? Daar gaat het toch om? Ja, vind ik ook. Dat je samen gelukkig bent. En het grootste geluk, dat vind ik in het dienen en in het eren en in het lieven en in het loven van de Heere God. En als je dat samen kunt doen, wat is dat mooi. Ja, maar moet je dan in een huwelijk altijd op één lijn zitten? Nee, dat hoeft niet. De een die valt op spruitjes en de ander die valt erover. En als het om asperges gaat, dan komen ze soms helemaal los. En over kleur en smaak valt best nog te twisten. Maar nou over de vraag wie Jezus Christus voor jou is, voor die ander is, voor ons samen is. Wie God voor je is. Hij die je leven bepaalt, je doen en je laten, je zeggen en je zwijgen, je zitten en je staan, je gaan en je thuis zijn. En of je hem op de eerste plaats wilt en stelt, of op een gedeelde tweede. Of ergens achteraf, voor van nood. Vroeger waren dat zaken die kwamen heel vast en zeker ter sprake. Als je thuis aankwam met de liefde van je leven. Maar vandaag de dag hoor je nog wel eens dat om de lieve vrede wil, dat er maar over gezwegen wordt. Maar besef wel dat deze dingen al heel vroeg aan de orde mogen komen. Juist ook naar je kinderen toe. En dat het daarom ook van belang is in wat voor een nest ze opgroeien en wat ze merken van u, van mij, als vader, van u, van jou, als moeder. En dat je ook motiveert waarom je dingen doet, wel of niet. En hoe je ze ziet. En hoe je dingen doorgeeft. En welke keuzes je maakt. Vanuit je geloof. En dan komt soms ook naar boven dat voor heel veel mensen het geloof alleen maar te maken heeft met Ach, die paar uur op zondag. Voor de rest moet je er niet mee aankomen. Maar wie het werkelijk meent met God, wie het werkelijk meent met zijn woord, wie het werkelijk meent met zijn geest, met zijn zoon, die zal echt anders in het leven staan. Op zondag, maar op de maandag niet minder. En wat denk je van de dinsdag? Zijn we het dan vergeten? Vat dit dus niet te veel op als een bevel of als een gebod. Maar het is veel eer een waarschuwing die voortkomt uit het vaderhart van God. En dat op moederdag. Nou doet in de brieven van Paulus zich ook nog een andere situatie voor. Van huwelijken die al gesloten zijn in de Grieks-Romeinse wereld. En dan komt een van de twee echtgenoten door de prediking van het evangelie komt tot geloof. En de ander niet, of nog niet. En dan denk je van ja, dan krijg je haast weer zoiets als twee geloven op één kussen. En wat zegt Paulus daarvan? Dan schrijft hij, de ongelovige man is geheiligd door zijn vrouw. En de ongelovige vrouw is geheiligd door haar man. En daar staat er nog wat achter. Anders waren immers uw kinderen onrein. Maar nu zijn zij heilig. Kun je nagaan hoe van belang het wordt gezien dat van geslacht op geslacht, van generatie op generatie, de dingen van God en van zijn woord worden doorgegeven en voorgeleefd. En blijkbaar is het waar ook in die zin dat niemand leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf. Weet je, ik bewonder iemand als Rut, het Oude Testament. En dan staat het er steeds bijgeschreven. Alsof we haar niet zouden kennen. Rut, de Moabitische. En daardoor wordt Rut gestempeld met een behoorlijk stempel. De Moabitische. Want het is het heidense buurvolk van Israël. En die jongens, Machlon en Giljon, kinderen van Naomi, zonen van Naomi, hebben dus Moabitische vrouwen ten huwelijk genomen. Maar u kent de geschiedenis, als Naomi dan hoort dat in Bethlehem weer brood te verkrijgen is, in het broodhuis, betekent Bethlehem, dan gaat ze weer terug. Dan komen ze bij de grens. En dan wordt door schoonmoeder Naomi eigenlijk aan die twee dochters bevolen van ga jullie maar terug. Blijf maar hier in je eigen land. Want, ach, je zult toch niet aarden in Kanaan, in Israël. Tot hiertoe en niet verder, dames. En Orpa die doet dat, die gaat terug. En Rut niet, hè? Rut niet. Rut die doet daar, terwijl ze daar staat, stantepede heet dat in het Latijn, doet ze belijdenis. Want wat zegt ze? Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Daarna blijft het staan, hoor, Rut, de Moabitisch. Nee. Dan denk ik, Rut, je bent veranderd. Rut, er is iets gebeurd. Uw volk is mijn volk. Uw God is mijn God. En dan gaat ze mee de grens over. Meerdere grenzen over, moet je misschien wel zeggen. En het heeft haar niet berouwd, die keus van het smalle pad. En met deze stap, kijk, ze kon dat niet weten, maar met deze stap zette ze zich ook in de lijn van het verre volgeslacht naar de Heere Jezus Christus toe. Wonderlijk, hè? Uw volk is mijn volk. Uw God is mijn God. God werkt echt wel door. En in het volste vertrouwen op hem mag ik mijn weg vinden. Maar wel steeds weer vragend naar de weg. Vragend naar de bekende weg ook. En daarmee bedoel ik Jezus Christus. De weg, de waarheid en het leven. Uw God is mijn God. Uw volk is mijn volk. Zo onderweg te zijn, gebeuren er prachtige dingen. Tot eer van de God die leeft. En die dat leven geeft aan wie in hem gelooft. Zo onderweg, alleen en samen, vind ik geen noodoplossing. Maar vind ik de uitgestoken hand van God om die te grijpen. En lief te hebben tot zijn eer. Amen. We gaan zingen lied 438. Heerlijk is uw naam, heilig Lam van God. Waardig bent u, Heer. Lied 438. We gaan u samen danken en bidden. Trouwe God en Vader in de hemel, we willen u danken dat u wijze levensles geeft, ook in de Bijbel. En we danken u dat u het daarin zo goed meent met ons mensen. We danken u dat u het beste met ons voor hebt en ook het beste voor ons hebt. Heere God, we danken u dat we in alle rust en stilte samen mochten zijn. En help ons om de dingen die we met elkaar hoorden ook een plek te geven in ons leven. En dat we in en voor het huwelijk het maar veel hebben over u en wie u bent. En ook al zijn er en blijven er ongetwijfeld heel veel vragen, dat we toch blijven graven en verroeten in uw woord. Om hoe langer hoe meer u te kennen, lief te hebben en te aanbidden. Omdat u dat waard bent, waardig bent u, Heere Jezus Christus. We bidden u, laat ons de tijd die u ons geeft ook goed gebruiken. Om het te ontdekken dat u onze God bent. En help ons om dat ook uit te dragen in de wijde wereld om ons heen, maar ook heel dichtbij. Geef dat we ons het evangelie van u niet schamen, maar het juist uitdragen in ons leven van elke dag, maar ook in onze gezinnen. En help ons om telkens weer opnieuw elkaar te wijzen op de grote dingen van u. En dat die er echt wel toe doen. We bidden u, wilt u ons nabij zijn, ook als we deze plaats straks weer verlaten, of de knop van de kerkradio uitzetten. Geef ons nog een goede en gezegende avond en voor het verdere van de week uw zegen over al ons doen en laten. Van uw zegen immers zijn we afhankelijk, keer op keer. We bidden u voor het werk van zending en evangelisatie. Laat dat mogen gebeuren in rijke mate tot in de verste verte toe. Maar ook heel dichtbij. Als we uitgenodigd worden om onze gaven weer te gaan geven voor het werk van de vakantie Bijbelweek. Als er in de komende zomer beleven en welzijn weer vele kinderen bereikt mogen worden, laat ze ook geraakt worden door de boodschap van die ene naam. En wat is het heerlijk als ze dan de ons toevertrouwde middelen daaraan mogen besteden. Als ook aan het werk van woord en daad, aan het werk van de kerk, aan het werk wat in het bijstandpastoraat mag worden verricht. Heere God, laat ons zo midden in deze grote wereld een lichtje zijn, een kaars op een kandelaar, een stad op een berg, waar iets van uitgaat, waar iets van gezien mag worden, opgemerkt door anderen. Opdat mensen uit hun duisternis de toevlucht nemen tot het licht der wereld, Jezus Christus. Heere God, we bidden u voor de nood in de wereld, die zo groot en zo hoog is, waarbij mensen het leven laten vanwege honger, vanwege rampen. Geef, Heere God, dat boven alles uit er de hoop mag zijn op een betere toekomst die u beloofd hebt. En dat we het weten van die nieuwe hemel en die nieuwe aarde waarop u zult zijn alles en in allen. En er niemand gebrek heeft, maar overvloed is ten volle. en alles gericht is op u. En geen enkel egoïsme dat verstoren zal. Bevrijd ons daarom ervan, die ik-gerichtheid. Als ik het maar heb, als ik het maar krijg, als ik maar aan mijn trekken kom. Vergeef ons dat, o God. En doe al leven gericht op u, op uw woord. Heere, we bidden u, wil ons horen. Niet omdat wij dat hebben verdiend of het ernaar hebben gemaakt. Niet omdat wij dat waard zijn. Maar we zien op hem die het waard is. Jezus Christus. En die ervoor betaald heeft wat wij misdeden. Hoor ons in zijn naam alleen uit genade. Amen. Wij gaan onze liefdegaven nu geven in de dienst der offeranden, waarbij de eerste rondgang bestemd is voor de stichting Woord en Daad, de tweede rondgang voor het werk van de kerkrentmeesters en de derde rondgang voor de bijstand in het pastoraat. Zendingsbussen, bestemd voor de vakantie Bijbelweek, willen we ook graag onder uw aandacht en milddadigheid aanbevelen. We gaan ook zingen van Psalm 149, de verzen 1 en 5. Loof, loof de Heer die onbedwongen een nieuw gezang zijn toegezongen. Zo zal de heerlijkheid der vromen op het luisterrijkst tevoorschijn komen. Het eerste en laatste vers van Psalm 149. Er zijn nog een aantal boekjes over om verspreid te worden met betrekking tot de rommelmarkt. Ze liggen in het baken, op straat. Ik hoop dat ze straks op zijn. Ga dan heen in vrede, dragend en uitdragend de zegen van de Heere onze God. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.